Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Een bijzonder goede middag en welkom bij Pompidou. Twee boeken vandaag in Pompidou en toevallig ook twee boeken die zich voor een groot stuk afspelen in Israël. Zo las Brigitte Hermans de nieuwe Nir Baram aan het einde van de nacht. Brigitte, Nir Baram, ja, succesvol Israëlisch auteur. Je hebt wel meer boeken van hem gelezen al.
Ja, het is een derde boek dat ik van hem las. Het voorgaande boek was een boek dat meer non-fictie was, Land zonder grenzen, dat eigenlijk een kritiek was op de manier waarop Israël collectief zelfmoord pleegt, zoals hij het benoemt. En dit is nu een roman.
Ja, en wat typeert hem en zijn boeken even kort?
Ik denk dat hij ontzettend snel kan denken en prachtig kan schrijven over situaties. Schaduwwereld was dan bijvoorbeeld meer een dystopisch roman over de moderne tijd en hoe die mensen eigenlijk gevangen houdt. Dat typeert hem toch wel dat ontzettend snel kunnen ingaan op situaties die ons allen eigenlijk aangaan. En dat is ook met deze nieuwe roman. Die speelt zich af in Israël, maar gaat eigenlijk vooral over vriendschap, over afscheid nemen, over keuzes maken in het leven.
Goed. Het tweede boek is het debuut van Anneleen van Offel. Anneleen, jij bent 29?
28.
28. Ja. Je hebt er 7 jaar aan gewerkt. dat noem ik gedrevenheid.
Ja, of koppigheid.
Of koppigheid.
Het is maar dat je het bekijkt. Hè?
Ja, maar jouw boek Hier is alles veilig speelt, wat ik net zei, voor een groot deel in Israël, maar ook in Edegem.
Ja, ja, inderdaad. Het personage maakt eigenlijk 2 reizen naar haar. De eerste reis naar haar man toe in Israël, naar haar ex-man. En de 2e reis in het verleden in België, van haar man weg.
Ja. En wat lees ik achteraan ook, als je iedereen aan het bedanken bent en de verantwoordingen en zo. Dan lees ik dat jij het boek dat Brigitte Hermans hier aan tafel dus geschreven heeft met Ludo Abicht, De Kaarten op tafel. Dat jij dat gelezen hebt. Ja. Onder andere om jouw boek te kunnen schrijven.
Ja, ja, ja.
En dat je
het
eigenlijk bij de hand had altijd, niet zomaar gelezen.
Ja, ja, wow. Het lag op mijn bureau.
Wat een eer, dank je.
Waar het over gaat in jouw boek, Hier is alles veilig, praten we zo meteen, Anneleen. Er zit nog iemand aan tafel, nog een vrouw. Alleen de technicus is vandaag een man. Koen, je bent meer dan welkom om te blijven. Ik heb jou nodig. Karen Verschoor, Karen. Jij zit hier om het te hebben over het Artefact Festival in Leuven. Dat weten mensen ondertussen. Hopen we dan toch maar. Het is de 20e editie. Huh? Feest.
Ja, zeker.
En jouw 5e al?
Ja, mijn 5e editie. Vorig jaar was een beetje een speciale editie. Die was toen gastgecureerd door Pieter Paul Mortier, die voor mij het een heel aantal jaren heeft getrokken in stuk. Ik was eventjes in het buitenland en dit jaar ben ik terug.
Ja, en blij om terug te zijn.
Ja, absoluut. Ja. Zeker.
Het thema dit keer, of de titel, is Alone Together. Mm-hmm. Ik ben zaterdag komen kijken en ik kreeg een heel leuk paar sokken. Op de ene sok staat alone achteraan, op de andere together. En als je ze samen aandoet, wat je normaal gezien doet met een paar sokken,
tenzij er eentje kwijt. Tenzij er eentje kwijt geraakt, inderdaad. Ja. Nee.
Het thema is eenzaamheid, alleen zijn.
Ja, ik ben vertrokken vanuit een onderzoek naar wat alleen zijn kan betekenen in onze toch steeds meer geconnecteerde wereld. En als dat alleen zijn negatief ervaren wordt of negatief aangevoeld wordt, dan spreek ik over eenzaamheid. Ja. Vanuit die perceptie wou ik vooral ook een tentoonstelling maken over verbinding.
Ja, want wat blijkt, heel veel kunstenaars zijn met diezelfde thema's bezig. En dat zie je als je op de tentoonstelling rondloopt, die heel uitgebreid is. Kom ik straks op terug. Ik wil het eerst hebben over dat debuut van Anneleen van Offel. Het debuut waar je, wat ik net zei en nogal benadrukte ook, 7 jaar lang aan gewerkt hebt. Waarom heeft het zo lang geduurd?
Het zijn grote thema's, hè, die hierin spelen. Je kan echt niet zomaar een boek over Israël schrijven op een jaar tijd. Dus ik merkte eigenlijk al heel snel, ik ben daar eigenlijk gewoon aan begonnen tijdens mijn opleiding woordkunst als masterproef. En aan een tijdje schrijven merkte ik ik moet echt wel dieper graven dan die oppervlakte. Je kan Israël niet zomaar gebruiken voor
als decor.
Als decor, ja. Dus mijn houding ten opzichte van hoe ik het gebruik in mijn verhaal is heel erg gekanteld tijdens het schrijven.
En dus je had een heel ander idee van Israël dan...
Nee, eerst dacht ik, ah, dat is een perfecte metafoor voor het innerlijke conflict van mijn personages. Maar na mijn eerste reis besefte ik van, zo kan je niet met een land omgaan. Het is veel te complex, het is veel te groot. Als het al een spiegel is, dan is het een gebroken spiegel. Dus betekende dat ook dat ik veel dieper moest gaan graven en het veel meer mij moest focussen op de personages, op hun klein menselijke verhaal. En daar hoorde dan ook het grote thema rouw bij. Dus mijn hoofdpersonage maakt een rouwproces door. En door die twee grote thema's heeft het veel langer geduurd dan ik oorspronkelijk had gedacht.
Ja, en je wou natuurlijk ook geen fouten maken.
Nee, het was een waanzinnige research, ook om alle details te doen kloppen.
Ja. Nu, je zegt, wat ik wel opvallend vind, als je een boek over Israël schrijft, dan heb je wat tijd nodig. Maar eigenlijk gaat het niet over Israël.
Nee, het gaat echt over een jongen die er alles aan doet om liefde te krijgen van zijn vader. Om die vader die niet in staat is om die liefde te tonen. En die jongen probeert eigenlijk via het leger de aandacht te krijgen van zijn vader. En die probeert het zo goed mogelijk te doen in het leger.
Dan kan hij eindelijk iets van betekenis.
Dan kan hij van betekenis worden. Ja. En in zijn pogingen om het zo goed mogelijk te doen, maakt hij een enorme fout en verliest hij ook alles.
Mm. Zichzelf in eerste instantie.
In eerste instantie.
Maar goed, we moeten dat even zetten, hè, want je hebt nu al veel verteld. Het gaat eigenlijk over... Het boek begint met een geweldig heftige scène, vind ik. De openingsscène is echt wel... snijd je de adem af. De moeder, de stiefmoeder, Lydia in het verhaal, heeft 10 jaar lang geen contact gehad met haar zoon, want die is met de vader, die Joods is. Naar Israël vertrokken, want dat zou de enige plek zijn waar de vader zich goed en veilig voelt en dus ook waar de zoon zich veilig zal kunnen voelen en veilig zal zijn. Maar het draait dus helemaal anders uit. Die jongen is daar niet veilig. Maar dat was hij misschien ook niet in België geweest, dat laten we even in het midden. Moeder heeft 10 jaar geen contact met haar zoon, krijgt een bericht van haar zoon, een hulpkreet van mama, kom naar Israël. Maar ze zal hem niet meer zien. Want, en dat kunnen we verklappen, want het is de openingsscène.
Pagina 1 eigenlijk.
Pagina 1. Immanuel is dood.
Ja.
Zo begin je. Wat een binnenkomer.
Ja. Het is helemaal anders dan Lydia had verwacht in elk geval. Dat is meteen geef ik eigenlijk aan dat de verwachtingen, wat de verwachtingen zijn van de personages versus wat de wereld hen te bieden heeft, volstrekt uit elkaar liggen.
Ja. Maar dan moet je, want het is bijna een filmscène, hè, hoe het begint. Dan moeten we terug, hè, want we moeten weten wat er gebeurd is.
Ja.
Voor, wat de aanleiding was, wat er allemaal gebeurd is vooraleer die Immanuel in Israël geraakt is en wat hem overkomen is, waarom hij dood is. Ja. Wat mogen we verklappen?
Ja, ik ben het ook aan het denken eigenlijk. Het is moeilijk om zo. Ik denk dat je vooral moet weten eigenlijk dat haar familie uit elkaar is gevallen en dat Lydia, de reden dat Lydia zo lang twijfelt om naar Israël terug te vertrekken, is omdat zij worstelt met dat probleem van, ja, kan ik mezelf nog wel zijn moeder noemen? Ik heb gefaald. Ze heeft een enorm gevoel van falen. Ze heeft haar gezin niet uit elkaar zien vallen, omdat ze te veel buiten beeld houdt. Ze wilde het ideale gezin. En ze heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ze daardoor niet zag aankomen dat het heel erg mis aan het gaan was. Ik denk dat dat belangrijk is voor het begin van het boek, om te weten waarom, in welke toestand zij daar is eigenlijk, in welke twijfel.
Ja, want daarom ook, wil zij ook altijd terug. Hè? Dat is een thema dat in het hele boek aan bod komt. Ja. Zij wil altijd terug naar dat begin. En dan schrijf je, wat heel mooi is, laat je haar zeggen, zullen we gewoon opnieuw beginnen? Zal ik de auto keren en alle aanwas van de laatste jaren afstropen tot we onbedekt en onbesmet voor elkaar staan? Jij vraagt mijn naam.
Ja, daar begint het mee. Hè? Hoe heet je? Ja, en eigenlijk wat Lydia haar grote frustratie is dat mensen zo hard veranderen in hun relatie ten opzichte van elkaar. En dat zij, waardoor zij zich schuldig voelt over hoe Joachim en Immanuel zijn geworden tot wie
Joachim,
zij worden.
Joachim, de vader. Hè?
De vader, Polak. Ja. Ja, dus, en ook hoe ze elkaar ontglippen. Dus ze verlangt heel erg terug naar dat absolute beginmoment waarop ze nog blank zijn voor elkaar.
Ja, want Joachim wordt al maar Joodser, hè?
Ja.
Hoe langer ze bij elkaar zijn en hoe meer zij zichzelf is, dat is wat ze denkt toch, hè? Hoe zij zichzelf ziet. Want zij ziet zichzelf ook als een schuldige. Hoe Joodser dat haar man wordt, hoe meer ze van elkaar vervreemden.
Ja, net omdat zij het niet is. Dus omdat Joachim zich absoluut niet thuis voelt in België. Hij is eigenlijk Polen ontvlucht ook, omdat eigenlijk Polen voor hem samenhangt met de dood. Zijn ouders hadden een nertsboerderij waar elke dag een aantal nertsen werden vermoord. Allee, of ja, gedood. Zijn vrouw is daar overleden en hij verlangt heel erg naar het leven, naar een nieuw leven. Vindt hij niet in België, want hij spreekt de taal heel moeilijk. Lydia is een ongelooflijk ambitieuze vrouw.
Ze spreken Engels met elkaar.
Ja,
een taal die sowieso ook al
een tussenland is.
Een tussenland is, ja.
Dus hij krijgt heel moeilijk contact ook met Lydia, die heel ambitieus is, heel erg in haar job staat. Dus voor hem is de enige manier om echt thuis te komen, is naar Israël verhuizen. En het staat voor hem symbool voor het nieuwe leven. Het terug zelf in handen kunnen nemen. En ja, ik ben even uw vraag vergeten.
Ja, het is geen probleem. Wij zijn ondertussen ook vergeten. We gaan door naar de volgende vraag.
Ja.
Het personage van Immanuel komt in Israël terecht en moet daar zijn dienstplicht doen. Zoals je weet, uit al die research is dat voor de jongens, en Brigitte, dat weet jij ook, 3 jaar, voor meisjes 2 jaar, dat is nog altijd zo. En hij komt dan in situaties terecht die eigenlijk gewoon aanscherpen de problemen waar hij al mee zat. Hè. Als jongetje was hij ook al heel erg eenzaam, eigenlijk Karen verschoren. En troubled. Het leger doet hem geen deugd.
Nee, en eigenlijk lijkt het in eerste instantie wel hem deugd te doen, omdat het een duidelijk kader geeft. Mm-hmm. Omdat iedereen
wat je daar straks zei, van ik kan eindelijk iets gaan doen.
Ja, en het geeft je een rol. En je hoeft die rol maar in te vullen en je hebt het goed gedaan. Maar daardoor loopt het gewoon ook helemaal mis, omdat hij niet past binnen die rol.
Maar dan beschrijf je scènes, bijvoorbeeld hij is onderverdeeld in een brigade, de Kfir-brigade. Dat is een speciale brigade binnen het Israëlische leger. Hij wordt geposteerd in Hebron.
Ja.
Dat is een heel bijzondere plek. Kan jij het uitleggen hoe het in elkaar zit? En anders geef je het door aan Brigitte.
Dat iets helderder of beknopter uitleggen dan ik.
Oei, oké. Hebron ligt dus een bezet Palestijns gebied en is een van de belangrijkste Palestijnse steden. En speciaal daaraan is dat de Israëlische nederzettingen zich midden in de oude stad bevinden, in het stadscentrum. Ja. Dat is ook in Jeruzalem, maar dat is wel vrij apart. En daardoor heb je eigenlijk, wat men noemt dat, steriele straten, straten waar Palestijnen niet mogen komen, alleen te voet, maar bijvoorbeeld niet met de wagen.
De Shohada Street,
de Martelarenstraat. En dat je eigenlijk huizen hebt die volledig afgesneden zijn, waardoor Palestijnen bijvoorbeeld via het dak moeten stappen, via het dak boodschappen moeten doen. Dus de bezetting is echt in de oude stad van Hebron, waardoor het een spookstad is geworden, terwijl het ervoor een heel bloeiende stad was. En Hebron is ook de plaats waar de nederzettingen zijn gestart. Dus symbolisch heel belangrijk, ook voor het Israëlische leger.
Ja, absoluut.
En jij laat, Anneleen van Offel, jij laat Lydia, de stiefmoeder van Immanuel, naar daar gaan, omdat ze natuurlijk, ze is op zoek naar die jongen die ze 10 jaar lang niet gezien heeft, die ze nu dood terugvindt. En ze wil dicht bij hem geraken, ze wil begrijpen wat hem overkomen is ook en wat hij daar gedaan heeft. En ze hoopt heel erg dat hij toch geen slechte dingen gedaan heeft.
Ja.
Jij bent ook naar Hebron geweest.
Ja,
je hebt met een rondleiden.
Ja, met een toeristische tour die Lydia ook onderneemt. Omdat eigenlijk in die toeristische tour, daar wordt het narratief geschetst. En daar ontdekt Lydia ook dat ze nooit Israël zal kunnen vatten, dat ze het nooit zal kunnen begrijpen.
Het is wat haar man haar ook altijd verwijt, hè, van je begrijpt het niet.
Ja, en daar valt plotseling het besef van, ze hangen een verhaal op voor mij als toerist. En het is mijn eigen schuld dat ik door die toeristische blik naar Israël moet kijken. En het is ook daar dat zij dan zelf een narratief begint te maken rond Immanuel.
Ja.
Om hem te vatten.
Ja. Heb je ook andere rondleidingen gedaan in Hebron? Of alleen die toeristische tour?
Enkel de toeristische. Ja. Ik ben zelf ook op mijn eentje terug geweest naar Hebron. Daar heb ik met heel veel mensen gewoon gepraat. Maar geen rondleiding gekregen. Nee.
Want ik denk natuurlijk meteen aan Breaking the Silence. Ja. Een organisatie, NGO. Je schrijft er ook over. Hè,
ja.
Dat je hebt contact gehad met hen, toch?
Ja, maar ze wilden niet afspreken. Jammer genoeg.
Ze wilden niet afspreken.
Nee. Maar ik heb hen een paar keer gemaild om te vragen of ik kon afspreken of zo. Maar dat lukte niet. Maar ik heb me wel gebaseerd op wat zij ook in hun getuigenissen schrijven. Omdat ik het wel belangrijk vond dat wat er in mijn boek gebeurt, dat het ook ooit echt gebeurd is.
Dus die vreselijke mop die ze uithalen met dat jongetje, met dat Palestijns jongetje in Hebron, dat komt uit die getuigenissen.
Ja, dat komt uit die getuigenissen.
Afschuwelijk.
Dat is verschrikkelijk.
Ja.
Vertel.
Anneleen.
Ja, het is op een bepaald moment bedenkt Immanuel een mop, waarbij een jongetje de stuipen op het lijf jaagt. Door heel boos te worden op hem en hem te vragen in het Engels, are you arme? Are you arma? En hij blijft dat herhalen en dat jongetje zegt shuarma. Wat is arma? En hij laat het dan herhalen, shuarma, shuarma, tot dat het jongetje
en iedereen lacht hem uit. Het is eigenlijk gewoon, ja. Ja. Het is
echt een mopje dat ik uit het boek van Breaking the Silence heb gehaald.
Ja. In Hebron breekt dan Manuel ook, alle stoppen slaan door. Hè. En hij wordt dan naar een andere divisie gestuurd. Hij moet dan in Arad gaan patrouilleren, waar hij helemaal vereenzaamt. En het loopt dus helemaal niet goed met hem. Maar waarom wou je dat verhaal zo vertellen? Ik blijf het mij afvragen. Kon je dat nergens anders zetten?
Een ander land.
Ja, een ander land. Ja. Dus er zijn heel veel conflictzones. Ja. Dit is het oerconflict van het Midden-Oosten.
Ja, tuurlijk. Ja. Wat ik heel belangrijk vond, was dat het groter was dan mijn personages. En eigenlijk zowel Lydia, Joachim als Emmanuel, het overstijgt hen. Het komt voort uit het trauma van Joachim van zijn ouders in de Holocaust. Dat is eigenlijk de absolute basis waarvoor het hele verhaal begint. Joachim ontvlucht die ouders, ontvlucht die dood, kan alleen maar thuiskomen in Israël. Waardoor, het is ook een beetje de tragiek van het verhaal, is dat ze eigenlijk alle drie in een situatie terechtkomen die zij, waar ze eigenlijk helemaal geen schuld aan hebben. Of helemaal geen... zeker Lydia niet. Lydia wordt meegesleurd in dat hele trauma van Joachim. Dat dus voortkomt uit een verleden.
Ja, en hij geeft dat door aan zijn zoon, dat trauma.
Ja.
Op een bepaald moment zelfs met een aantal grafieken. Het is die angst die doorgegeven wordt.
Ja, hij wil eigenlijk dat Emmanuel zich goed bewust is van waar hij vandaan komt. Mm. Maar onbewust geeft hij daarmee ook die angst door. En de boodschap door van wij zijn een volk dat nooit veilig zal kunnen zijn, nergens. En in een poging om Emmanuel te beschermen tegen het kwade...
Maakt hij het alleen maar erger.
Ja. Ja.
Wanneer was je er precies in Israël?
Ik was er in 2014, 2015, 2017 en 2018.
Ja, 14 op het moment dat de Gaza-oorlog...
Net ervoor, in maart, ja.
En hoe heb je eigenlijk de stad... Enfin, ik zeg nu Jeruzalem, omdat Jeruzalem speelt een belangrijke rol. Ik denk dat je daar ook de meeste tijd doorgebracht hebt, of niet?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ook ik heb heel de tijd rondgereisd.
Ja. Maar laat ons even inzoomen op Jeruzalem. Als je bekijkt al die momenten dat je daar geweest bent, hoe is dat geëvolueerd naar jouw aanvoelen?
De politieke situatie bedoel je?
De situatie.
Want ik kan natuurlijk alleen maar spreken voor de mensen met wie ik gesproken heb. Ik heb hoe je het zelf ervaren hebt natuurlijk,
om daar rond te lopen. Want dat voel je ook als je daar bent, hoe het verandert.
Ja, ik heb vooral gemerkt dat hoe een stad zich presenteert aan u, vertelt vooral heel veel hoe je jezelf op dat moment voelt. Dus tijdens mijn laatste reis was eigenlijk tijdens de laatste fase van mijn boek ook. Allee, was zo richting de eerste versie afwerken, heel onzeker en ik voelde mij heel slecht. En plotseling kwam die stad ook heel bedreigend op mij over. En dan ben ik daar ook vroeger vertrokken, omdat ik het gevoel had, ik ben hier de enige... Dat was dus een overdrijving, maar zo zag ik het op dat moment. Ik ben hier de enige niet-Joodse en ik ben hier een verhaal aan het vertellen over een wereld die niet de mijne is.
Heb ik het recht wel om dat te doen?
Ja, voilà. En, daar, en toen
daar word je ook op aangesproken soms, denk ik, als je dingen zegt.
Ja, en daarom heb ik er dus ook een Belgisch personage van gemaakt. Ja. Want de basis van het boek is helemaal niet om een bepaalde conclusie te trekken, maar eerder een onderzoek naar hoe kijken wij en hoe kunnen we elkaar wel begrijpen. En de blik van Lydia is daarom heel belangrijk. Hè?
Ja. En heb jij het idee nu dat je beter begrijpt hoe het daar allemaal in elkaar zit?
Het probleem is dat ik met zoveel mensen heb gepraat dat als ik iets zeg of denk over Israël, dat ik al die stemmen hoor gonzen in mijn hoofd en elkaar hoor tegenspreken. En ze hebben allemaal dan, de een heeft het dan het grootste woord. Dus ik kan wel zeggen dat ik er meer begrip voor heb opgebracht om er te wonen. Omdat ik ook gezien heb dat het gewoon kleine mensen zijn die hun eigen leven leiden. Wat natuurlijk niet hetzelfde is als begrip hebben voor de politieke situatie.
Heb je met Palestijnen gesproken?
Ja, in Hebron. Ja, een van die mensen zit ook in mijn boek, is Hassan. Ja, eigenlijk vond ik het belangrijk dat wat mensen mij vertelden. Dat is bijna letterlijk vaak teruggekomen in het boek. Mm. Dus ook het verhaal dat Hassan in het boek vertelt, is niet verzonnen, heeft hij gewoon tegen mij verteld.
Ja. Wat denk je nu als je... President Trump zijn peace plan ziet voorstellen, zijn vredesplan. Denk je dat nu, voel je betrokken bij het hele gedoe?
Het staat intussen alweer wat verder van mij af eigenlijk. Omdat ik echt het verhaal wilde vertellen van kleine mensen in een groter conflict. het verhaal is verteld en ik voel dat ik al ben al met nieuwe dingen bezig.
Ja, maar je mag het niet loslaten, Annelien.
Het zal je niet loslaten.
Nee, het zal je niet loslaten. Brigitte, hoe lang is het geleden trouwens dat jij nog... Jij mag niet meer binnen, hè?
Ik ben in 2016 de toegang tot Israël geweigerd.
Ja. Voor 10 jaar.
Voor 10 jaar. En dat betekent natuurlijk ook de toegang tot Palestina, want je geraakt daar niet zonder Israël binnen te gaan. Of via Jordanië zou je ook kunnen gaan, maar ook daar heb je Israëlische controleposten. Ja. Dus toch al 4 jaar geleden, bijna.
Dus het begint te kriebelen.
Het kriebelt al lang, maar in mijn verbeelding ben ik er veel. En ik heb natuurlijk heel veel contact met mensen ter plaatse in Gaza, Westbank, Israël. Dus het blijft wel gewoon in mijn realiteit dagelijks wel aanwezig.
Ja. Wat zeggen jouw contacten je? Als je nu met de mensen ginder praat over het plan?
Mensen zijn erg gedeprimeerd. En bijvoorbeeld deprimeerd, maar ook cynisch. Een paar dagen geleden had je een heel grote poster, want er komen verkiezingen aan in maart opnieuw in Israël. Een heel grote poster over met Soleimani, de gedode Iraanse generaal, en president Abbas, beide geblinddoekt. En de slogan was: zo maak je vrede met je tegenstanders, iets dergelijks. En dat stuitte bij heel veel mensen natuurlijk op grote kritiek en verontwaardiging van: is dat nu de visie van Israël op vrede? Dus er is aan Palestijnse kant een totale depressie. En dat is al jarenlang natuurlijk dat mensen zeggen van: kijk, het vredesplan, ja, dat wisten we op voorhand, dat het eigenlijk niks zou uithalen, dat het een Israëlisch geïnspireerd plan zou zijn.
Die depressie is misschien ook wat gelinkt aan het bestuur in Palestina. Laten we
absoluut, die depressie is daaraan gelinkt. Mensen voelen zich totaal in de steek gelaten door een corrupte en vaak incompetente leider, door een president die al de 80 voorbij is en al jarenlang geleden afstand had moeten nemen van de macht. Dus dat klopt. Maar ik denk dat de depressie toch vooral gelinkt is aan het feit dat je bijvoorbeeld niet kan reizen. Wat Anneleen ook verteld is, je kan reizen, je kan als buitenlander, kan je gewoon het gebied doorkruisen, hier Baram kan het in zijn boek, maar mensen zitten daar en hun gebied wordt steeds kleiner. Dus ik denk dat dat fysieke, afgezien van het feit dat er geen hoop is, maar die fysieke gewaarwording van een leven dat zich op een steeds kleiner gebied plaatsvindt, dat bijzonder vereenzamend ook werkt en niet verbindt.
Ja. Nu, Nir Baram is trouwens ook iemand die niet alleen boeken schrijft, maar die zich ook mengt in het debat over het conflict. Hè. En waar hij lang voorstander was van een twee-staten-oplossing, dus een staat voor de Palestijnen, eentje voor de Israëli's, is hij daarvan afgestapt. Wil hij nu die één staat voor twee volken, dat wordt moeilijk. De Israëli's gaan dat nooit aanvaarden, de Palestijnen ook niet.
Nee, maar natuurlijk, de vraag is die Baram opwerpt, is van: is een twee-staten-oplossing nog mogelijk? Want Israël wil geen Palestijnse staat.
Ze willen een Joodse staat.
Een grote Joodse staat. En eigenlijk zegt hij van: democratie, een Joodse staat en de bezetting, die drie samen zijn eigenlijk niet mogelijk. Mm-hmm. Dat zei een oude Israëlische filosoof, Leibovitz. En Nir Baram treedt een beetje in zijn voetsporen en zegt van: kijk, als wij deze situatie van apartheid blijven bestendigen, dan kunnen we eigenlijk niet anders dan naar één groot land tussen de Jordaan en de zee gaan. Dus dat is ook een beetje een provocatie natuurlijk, want ik denk niet dat hij daar zelf in gelooft. Laten we wel wezen,
nee, maar
al
de rest biedt geen uitweg, dus moet je op zoek naar iets anders. Ja. En dan staat hij een morele revolutie voor, wat heel mooi is, waarin hij verwijst naar Zuid-Afrika en hoe het daar gegaan is, een soort van
verzoeningsproces. Ja, wat ik mooi vind in dat idee van die morele revolutie, is dat hij zegt van: kijk, ik ben geen politicus, ik moet geen oplossingen aandragen, maar ik moet wel wijzen op het feit dat er twee volkeren zijn die zich intiem verbonden voelen met dit land, maar allebei de aanspraak, de claim van de andere verwerpen. Ja. Ik denk persoonlijk de Israëli's nog meer dan de Palestijnen, want de Palestijnen hebben de staat Israël al erkend. En hij zegt: die morele revolutie is nodig om dat mensen zich zouden kunnen verzoenen met het bestaan van de ander binnen dit land of binnen dit groot territorium wat ooit historisch Palestina was. En ik denk dat daar heel veel Israëli's natuurlijk niet mee eens zijn, omdat zij zeggen van: wij hebben het morele gelijk aan onze kant. Wij willen een oplossing, maar de anderen wil niet. Dus hij is ook een beetje een provocateur.
Ja, de anderen zijn ook met de oorlog begonnen. Zo is het verhaal toch, hè, Brigitte?
Absoluut.
Anneleen van Offel, ik vind het een heel emotioneel boek ook. En ik vind het moeilijk om er veel uit te halen en er veel over te praten, want mensen moeten het gewoon lezen. Maar ik zou wel graag willen dat je nu voor we wat muziek laten horen en dit zware thema even aan de kant schuiven, een stukje leest.
Ja.
En vertel ons vooral waar we in het verhaal zitten. Dat is mijn oor. Dat is niet wat jij...
Nee.
Doe maar wat jij gekozen had.
Het is eigenlijk... het is een stukje, een bedenking die Lydia zich maakt net nadat ze thuis is gekomen, vroeger, in Erichem nog. En ze heeft Emmanuel in de keuken op een krukje aangetroffen, huilend, dat hij dus met de klas de film La Vita e Bella heeft gezien.
Ja.
En hij verwacht dat hij nu elk moment op de trein kan gezet worden naar een kamp. En zijn vader heeft hem eigenlijk in de keuken gezet en is niet bij hem. En daarover gaat dit stukje. Hoe kan ik mijn eigen kind troosten als ik alleen het huidige verdriet van zijn gezicht kan strelen? Het verdriet van vandaag. Als ik niets meer kan zeggen dan dat we in een andere tijd leven en dat de kampen niet meer bestaan. Terwijl ik goed besef dat er in hem een oud verdriet schuilt. Een verdriet dat hij nog niet begrijpt. Laat staan dat ik het zal kunnen begrijpen. Dat ik kwaad kan worden op jou, voor het kind in de keuken, maar dat ik pas nu besef dat ook jij op afstand houdt wat anders te dicht komt bij een wond die je zo goed voor me verbergt dat ik vergeet dat ze er is.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Melody Gardeau, If the Stars Were Mine, wat zou ze daar dan niet allemaal mee doen? Eenzaamheid. En ik zeg het fout, denk ik, want eenzaamheid is niet echt het thema, Karen Verschoren, ofwel van de nieuwe Artefact in Leuven. Het is Alone Together en dat is iets anders dan eenzaamheid.
Ja, alleen zijn stond eigenlijk als begrip centraal. En alleen zijn, of solitude in het Engels, is een begrip dat op verschillende manieren gelezen of geëvalueerd moet ik eigenlijk zeggen.
Ja, het kan ook positief zijn.
Absoluut. En het is ook gewoon een existentieel feit. Hè. We zijn alleen, maar we zijn ook sociale wezens. En ik denk dat alleen zijn, of wat ik zelf interessant vond bij de start van het onderzoek, is dat alleen zijn als een soort van positief ding vooral begrepen wordt. He, een ruimte voor jezelf kunnen creëren. Ik bedoel, aan een fysieke ruimte wordt positief gelezen. Maar vooral ook een mentale ruimte. Mentale ruimte voor jezelf kunnen creëren wordt ook als iets positief gezien.
Ja, je moet je kunnen terugtrekken. Je hebt daar gewoon recht op.
Ja, en in deze drukke samenleving van steeds geconnecteerd zijn er ook een heleboel mindfulness lessen, yoga retreats, etc. die je daarbij kunnen helpen.
Ja. Maar er is natuurlijk ook die andere kant, hè?
Ja, en ondanks dus al die hulpmiddeltjes en de positieve kijk naar alleen zijn, lijkt het voor veel mensen niet te lukken. Mm. En veel mensen kunnen zowel jongeren als ouderen zijn. Gebeurt zo, valt sowieso voor in individualistische, maar ook in collectivistische culturen. Het is eigenlijk evenzeer een universeel probleem dan negatief ervaren van alleen zijn, eenzaamheid dus.
Ja, want je zou kunnen denken, we zijn nog nooit zo verbonden geweest met elkaar. We hebben nog nooit zoveel mogelijkheden gehad om met elkaar te communiceren. Ook al zit je aan de andere kant van de wereld. We kunnen met elkaar spreken. Toch zijn we eenzamer geworden.
Ja, dat zou je kunnen zeggen, alhoewel dat er ook... Want nu alludeer je op de invloed van communicatietechnologieën. Ja. En die hebben natuurlijk een invloed op hoe dat we met elkaar in verbinding treden. Zowel met familie en vrienden, die inderdaad aan de andere kant van de wereld kunnen zitten, als met vreemden. Mm. De invloed daarvan heeft niet alleen voor een impact gehad op de taal die we gebruiken en de kwaliteit van die verbindingen. Maar laat ook toe om andere gemeenschappen te vinden. Dus het is eigenlijk een hele complexe, ambiguë
dus,
situatie. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Nu, het interessante is op Artefact, als je binnenkomt op het stuk, er zijn ook dingen die buiten het stuk plaatsvinden in de stad. Jullie hebben 5, denk ik, Leuvense kunstenaars gevraagd om echt werk te maken voor deze aflevering van Artefact. Maar als je binnenkomt in het stuk, dan is er een veelheid aan kunstwerken die eigenlijk daar van vertrekken, van alleen zijn, van eenzaamheid. Is eigenlijk verbluffend hoeveel we daar en ook de kunstenaars dus daarmee bezig zijn.
Ja, absoluut. En Artefact is natuurlijk ook het moment waarop stuk als Huis voor Dans, Beeld en Geluid helemaal richting beeldende kunst draait. Dus voor mij is dat de fijnste periode, ja, zal ik zeggen. Want heel het huis is richting beeldende kunst gericht. En dat verspreidt zich inderdaad doorheen alle zalen.
Ja, ik denk de
dat
studio's we in totaal... ook, ja, de koeren, enfin, elke ruimte absoluut wordt benut, gewoon het café ook.
Ja, ja. Ja, het is, de tentoonstelling zelf aan zich heeft ongeveer toontwerken van 20-tal nationaal-internationale kunstenaars.
Veel vrouwen.
Veel
meer
vrouwen
dan mannen, ook, net als in de studio hier vandaag.
Dat zou zeker kunnen. Ja, het is geen opzet geweest, maar dat is zeker, ja, dat zou zeker kunnen. En in dat geheel, of die tentoonstelling zit natuurlijk dan ingebed in een festivalprogramma waar nog eens evenzeer zoveel kunstenaars en artiesten aan deelnemen.
Ja, misschien moeten we er iets uitpikken, hè? Maar dat is altijd heel moeilijk. Wat heb ik gezien, wat ik heel fijn vond, zijn de telefooncellen op de koer.
Ja. Het is een werk van Kyoko Scholiers, het heet Misconnected. En wat zij gedaan heeft, is door de loop van een jaar gepraat, 4 keer gepraat met mensen die zich af en toe gedisconnecteerd voelen uit de samenleving. Ze hebben haar hun verhalen haar verteld en ze heeft daar audio stories van gemaakt. En die audio stories kan je beluisteren door in een telefooncelletje binnen te gaan, een jeton in te gooien, een telefoonnummer uit te kiezen van een
met
personaar.
Met de kiesschijf nog.
Met de kiesschijf, wat blijkbaar voor heel veel jongeren...
Nostalgie.
Ja, absoluut.
En voor jongeren iets...
Een handleiding nodig heeft, ja, zeker. Maar wat ik ook heel mooi vind aan dat werk, is dat natuurlijk het gevoel van succesvol alleen zijn of succesvol samen zijn is een heel persoonlijk gevoel. Maar er zijn heel veel structurele factoren in de samenleving die een enorme invloed daarop hebben. Mm. Dat kunnen architecturale factoren zijn, sociale, culturele factoren, financiële factoren. En bij het werk van Kyoko sijpelt heel die wereld binnen, sijpelen al die factoren binnen. En wordt dat mantra dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, je eigen geluk, wordt op zijn minst serieus genuanceerd.
Mm-hmm. Ja.
Dat vind ik heel mooi om dat werk dan centraal op Binnenplein als een verbindend element tussen de verschillende zalen, de verschillende werken van de kunstenaars te kunnen presenteren.
Ja. Het is ook iets wat, als je op dat binnenplein geweest bent, op de koer, en je hebt een aantal verhalen gehoord, ga je terug... Enfin, ik ben terug naar binnen gegaan, ik heb nog een aantal dingen opnieuw bekeken. Zoals de video, maar dat is misschien een klassieker, de video van de Japanse kunstenaar, die in de metro, in ik weet niet waar in Japan het is...
In Tokio.
In Tokio, ja. In Tokio. De reizigers bekijkt, filmt, die gewoon na een drukke werkdag of ervoor op de metro zitten. En dan is er iemand die emotioneel wordt. Stel je voor, iemand wordt emotioneel. Hoe reageert de rest daarop? Ja. Bijna niet.
Nee. Het is een werk dat Meijer Koizumi gemaakt heeft. En waarvan die vertelt dat er 8 takes nodig waren. Hij vroeg
om iets van resultaat te hebben.
Dus wat hij gevraagd heeft aan een acteur is om in de metro in Tokio steeds heviger te beginnen wenen. En zoals breed bekend is, is het absoluut not done om je emoties te tonen. Laat staan om helemaal het noorden te verliezen in een metrostel. En het is een film die heel gewoontjes begint, maar die gaandeweg heel pijnlijk wordt om naar te kijken. En het enige dat voor een bepaalde vorm van verlichting, opluchting zorgt, is het feit dat hij een soort van mentale dialoog voert met een meisje die in een andere metrostel zit. Je kan je de bedenking maken of dat dit alleen zo zou voorvallen in Japan. Natuurlijk. En ik denk dat ook in de metro in Brussel of in de metro in Londen of eender waar het vaak lang zou duren voor iemand zou reageren.
Ja. Ja.
We zijn het niet gewoon om bij elkaar ons decorum te verliezen.
Ja, of we durven niet te reageren omdat we niet goed weten hoe we dat moeten plaatsen en of het wel welkom is als we dan al reageren vanuit het standpunt van degene die niet betrokken zijn. Wat vind jij zelf het meest, wat heeft jou het meest verrast als werk?
Verrast niet, maar een ander werk dat ik heel belangrijk vind in de tentoonstelling, omdat het voor mij uiteindelijk ook een tentoonstelling is die gaat over stilte en aandacht, is het werk van Tino Segal in de studio bovenaan. En Segal is iemand die met lichamen werkt, met dansers, die geluid produceren, die bewegen. Zoals een schilder werkt met verf en een beeldhouwer met klei.
Dat is zijn materiaal.
En het is een werk waar 2-3 dansers op elkaar reageren. Eén iemand produceert sound, of een tweede, het kunnen er ook 2 zijn, en de andere beweegt daarop. De aandacht die ze elkaar schenken is ongelooflijk mooi. Maar ze slagen er bovendien ook in om de aandacht van een publiek dat binnenkomt, dat zich rond hen verzamelt, echt naar zich toe te trekken.
Wel, omdat het zo intiem is, want dat is het. Je komt binnen op de zolder en je denkt van, ik mag misschien niet binnenkomen.
Hoor ik
want,
hier te
ja,
zijn?
Ja, mag ik hier wel zijn? Dus je treedt binnen in een soort van iemands anders zijn zone. Maar ze laten dat toe en dat is wat je zegt. Ja, ze trekken zich daar eigenlijk niks van aan. Ze gaan door, ze zijn totaal op elkaar gefocust. Maar je krijgt ook niet het gevoel dat je niet welkom bent.
Nee, absoluut niet. En het is ook iets waar Segal mee speelt. Hij situeert zijn werk binnen een beeldende kunstscène. En de bedoeling voor hem is effectief dat je daar gewoon op botst, dat je geïntrigeerd raakt en dat je blijft kijken. Zonder dat er al te veel duiding aan te pas komt. Vandaar ook dat ze een van de enige werken waar geen labeltje met uitleg bij zal staan.
Op het moment dat er een rondleiding voor kinderen, families, plaatsvond, was heel interessant om te zien hoe anders die kinderen reageren op wat er daar gebeurt. En ze hebben heel veel vragen, maar ook zij waren stil. En pas in de ruimte daarnaast werd er dan uitleg gegeven. Ze hadden de meest gekke vragen, maar dat is dan ook wat het zo leuk maakt natuurlijk. Jullie zetten heel hard in op rondleidingen ook. Dat was vorig jaar ook al zo. Dat is al een hele tijd zo. In andere talen ook al. Arabisch vorig jaar zelfs. Doen jullie daarmee verder op die manier?
Ja, absoluut.
Het idee van all-inclusive eigenlijk.
Ja, absoluut. En ik vind dat ook heel belangrijk als curator. Voor mij is dat ook echt een geschenk, omdat ik weet dat ik in de uitwerking van de tentoonstelling mag ik thema's in hun complexiteit laten bestaan. Ik weet dat er een hele hoop mensen gemedieerd doorheen de tentoonstellingruimte zullen wandelen. En voor zij die kiezen om dat niet te doen, zijn er uitgebreide labelteksten, is er een expogids. Er is voldoende materiaal om, als je wilt, dieper in de tentoonstelling te duiken. Je kan natuurlijk ook gewoon kijken, luisteren, stil zijn, tijd nemen, bij de werken en dan valt de puzzel voor jou al dan niet ook wel op zijn plaats. Maar die rondleidingen zijn absoluut heel belangrijk. En die gratis aanbieden is ook heel belangrijk voor ons.
Dat hadden we nog niet gezegd. Bij deze is dat duidelijk.
Ja.
De opdracht die jullie gegeven hebben, nog kort even, Karen, verschoren aan 5 Leuvense kunstenaars om buiten het stuk ook in de stad te gaan een ingrijpen. Hoe is dat idee gegroeid?
Ik vond het heel aangenaam. Ik moet het bijna omgekeerd zeggen. Het zou voor mij een gemiste kans zijn geweest om geen oldschool massamedium te gebruiken om in de stad te spreken over alleen zijn en eenzaamheid. En het idee om vanuit billboards te vertrekken, elke kunstenaar heeft dat dan op zijn of haar manier geïnterpreteerd, hoor. Dus ze hebben niet allemaal een beeld voor een billboard gemaakt. Maar om vanuit dat idee te vertrekken, vond ik heel boeiend. En de werken die daaruit gekomen zijn, zijn ook echt de moeite waard.
Ja, en
absoluut.
Je kan met de fiets langs gaan of je kan gewoon gaan wandelen.
Ja.
En Leuven verkennen op die manier. Artefact, de nieuwe editie. Brigitte Hermans, ik kom meteen bij jou, want we hebben jou al gehoord. En we hebben Nir Baram eigenlijk dankzij Annelien van Offel ook al kunnen plaatsen. Dus dat moeten we niet meer doen. We weten wie die man is. Laat ons meteen naar dat nieuwe boek van hem gaan. Aan het einde van de nacht. Het woord is aan jou. Waarover gaat het?
Het is een heel gelaagde roman. De titel alludeert op ontwaken, op ontwaakt in het leven staan. Natuurlijk in de ochtend, maar in het algemeen dieper gewoon kijken naar hoe zaken zich afspelen rondom jou. En eigenlijk is het zo dat het hoofdpersonage, Jonathan, een succesvol schrijver is. En hij de vriendschap met zijn beste vriend Joël, dat hij die in de loop van het boek probeert te beschrijven. Maar dat gebeurt in drie stadia. Dus drie verschillende tijdperken. Het heden, waarbij de romanschrijver Jonathan wakker wordt, ontwaakt helemaal in de knoop met zichzelf en zijn lakens in een hotelkamer in Mexico. En hij bedenkt zich dat hij een verhaal heeft opgedist over zijn vriend die dood zou zijn. Wanneer klopt, Joël is niet dood op dat moment, maar hij heeft hem eigenlijk in zijn slaap gedood. Dus dat is het heden. De protagonist is ongeveer eind 30 op dat moment, heeft een verhouding of een relatie liever met een vrouw Shira, heeft daar ook een kind mee met Shira Itamar en is eigenlijk gelukkig. Maar zijn geluk wordt een beetje belemmerd door het feit dat hij zijn vriend Joël moet redden. Tweede tijd speelt zich af in de jaren 90, eind jaren 90, het einde van de middelbare school. Jonathan is niet zo gelukkig meer omdat zijn moeder stervende is en op het einde ook sterft aan borstkanker en heel erg in de knoop ligt daarmee. De vriendschap met Joël begint ook een beetje af te brokkelen, omdat Joël eigenlijk zich probeert te onttrekken aan die heel intense vriendschap. Dus opnieuw een kantelpunt in zijn leven.
Ja, het kan te veel zijn, het kan te dicht komen.
Inderdaad. En dat is ook het geval in dat boek. En dan het begin van dat te dicht komen is in de jaren 80, het derde moment van het derde tijdperk van dat boek, wanneer ze kleine jongens zijn, lagere school, elkaar ontmoeten en helemaal tuk op elkaar worden en eigenlijk beginnen met het opbouwen van een soort koninkrijk, een koninkrijk van woorden, waarin ze zich totaal verschansen, verliezen en allerlei heroïsche gevechten bedenken in hun wijk, bij het Hakerem, dus in het centrum of een beetje buiten Jeruzalem, in West-Jeruzalem, en waar ze eigenlijk als jongetjes een dolle tijd beleven, maar heel erg op zichzelf geplooid zijn.
Ja. Dus, maar je zei het daar straks ook al, denk ik, dat het gaat vooral over vriendschap, hè?
Het is echt een coming-of-age roman van een jongen die met die vriendschap in zijn leven iets aan moet en beseft dat die vriendschap hem voor altijd heeft getekend, gemarkeerd in een positieve zin, omdat hij alles voor zijn vriend over had, maar hem eigenlijk ook moet redden op het moment waarop het heel slecht met hem gaat. Joël is suïcidaal, was een succesvol advocaat, was heel geliefd bij meisjes op feestjes, veel meer dan Jonathan, die meer een soort van Einzelganger was. Maar uiteindelijk was hij bij Joël een beetje aan de oppervlakte, dat erg sociale. En op een bepaald moment verliest hij zichzelf volledig. Hij woont in Tel Aviv, maar moet terug bij zijn ouders gaan inwonen in Jeruzalem en is niet meer de man wie hij ooit was. En Jonathan beseft van, eigenlijk heeft dat verleden voor mij veel meer betekend dan het heden wat ik nu heb met mijn vrouw en mijn kind. En dat is het bedrog, en dat is het tweede centrale thema van dat boek. Het bedrog dat Jonathan door heel zijn leven heen tegenover de mensen die hij heel graag ziet, blijft uitvoeren.
Ja, dus ook hij voelt zich schuldig door dat bedrog, of niet echt?
Hij voelt zich schuldig, omdat hij zijn vriend niet kan redden. Maar tegelijkertijd weet hij ook dat het buiten hem om ligt. Maar hij voelt zich vooral schuldig tegenover zijn vrouw en zijn kind, dat hij eigenlijk liever in die droomwereld had geleefd. En dat hij misschien op een zeker moment dat wel waardevoller vindt dan het echte leven dat hij heeft. En hij voelt zich natuurlijk heel erg schuldig tegenover zijn moeder. En dat is ook een beetje autobiografisch. Nir Baram was zelf een erg rebelse tiener, zoals de protagonist Jonathan. Was zelf heel naar vaak tegen zijn moeder. Zijn vader was een succesvolle politicus, een minister. En dus zijn moeder van Nir Baram is gestorven, ook aan een kanker in de jaren 90. Dus er zijn autobiografische elementen van de rebelse zoon die zijn moeder bedriegt en eigenlijk zijn moeder van zich afduwt. Mm. Dus opnieuw heb je daar twee tijdperken. Een tijdperk waar alles heel goed was, waar hij lief had, en een tijdperk waar er verachting is, waar een soort van moedeloosheid en bedrog is. Mm.
Ik las ergens ook al dat het misschien wel een van zijn persoonlijkste boeken ever is. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren?
Heel erg, heel erg. Zijn vorige boeken vond ik heel interessant. Natuurlijk, het boek Land zonder grenzen was ook ontzettend persoonlijk, omdat het echt een analyse is van iemand die heel intiem met dat land verbonden is. Maar prachtig is dat in dit boek Israël heel sterk verweven zit in het narratief en het ook heel autobiografisch is. Maar zelf zegt Baram van pas op, lezer, hoed je ervoor. Het is natuurlijk geen autobiografie. 80% van de zaken zijn verzonnen, maar de emotionele ondergrond is waarachtig en waar. En dat is het mooie eraan. Het is en die bildungsroman en tegelijkertijd ook een heel universele roman waarin als je zelf rouwt om je geliefden, om de mensen die je zijn ontnomen, je heel sterk herkent of relaties met je ouders. Dus dat is het prachtige. Het is een heel Israëlisch roman die een aantal van de pijnpunten uit Israël naar boven brengt, maar tegelijkertijd zou ze zich overal ter wereld kunnen afspelen.
Ik herken het eigenlijk een beetje uit, uit jouw boek, Anneleen van Offel, Hier is alles veilig. Dat, wat Brigitte net zegt, dat herken ik heel erg in jouw verhaal.
Ja. Ja.
Ja, het zou inderdaad ook alle thema's die jij aankaart, die zouden perfect ook, vandaar dat ik bleef aandringen, waarom in Israël? Maar het zou ook ergens anders kunnen spelen. Het is de emotionaliteit, de draagwijdte daarvan die het belangrijkste is.
Ja, inderdaad. Het is eigenlijk een manier om via een klein verhaal iets te kunnen vertellen over een groter verhaal. Hè? Mm. Ja.
Is dit tot nu toe, wat je gelezen hebt van Nir Baram, zijn sterkste werk dan ook, Brigitte?
Ja, het heeft me echt van mijn sokken geblazen, omdat het zo lyrisch is, ook over herinneringen en wat herinneringen met je doen, hoe ze met jou aan de haal gaan en hoe je eigenlijk heel vaak het gevoel hebt dat je iets bepaald beleefd hebt dan dat je eigenlijk achteraf beseft van ja, nee, het is door een foto of door iets wat iemand mij verteld heeft. En ook omdat hij zo mooi ingaat op die jongensvriendschap en hoe die eigenlijk alles verterend is en het hoofdpersonage eigenlijk op het verkeerde benen in het leven, als het ware, zet. Terwijl die vriendschap voor hem zoveel waard is. Dus ik vind het een prachtig werk, omdat het zo heel veel poëzie bevat. Mm-hmm. Zinnen die echt op zichzelf kunnen staan en een gedicht zouden kunnen zijn. En tegelijkertijd ook heel veel humor. En Nir Baram is ook wel een, omdat ik er juist zei, een provocateur. Iemand die heel veel spreekt over feestjes waar allerlei dingen worden gesnoven en gedronken. Dus er is ook wel dat heel spelende, jongensachtige, wat er ook voor zorgt dat het gewoon een heel vlotte roman is.
Ja, goed. Heel erg bedankt om het te lezen, Brigitte Hermans. Aan het einde van de nacht, het is uit bij de bezige bij. Zou je het eigenlijk in het Hebreeuws kunnen lezen?
Absoluut niet.
Ik dacht, nu, ze gaat zeggen, natuurlijk wel.
Ik probeer om Arabische romans te lezen en dat vind ik al moeilijk genoeg. Dus het is een heel mooie vertaling. We hebben geluk dat we goede vertalers hebben uit het Hebreeuws naar het Nederlands. Zo hoef ik dat Hebreeuws, dat toch al vrij morsdood in mijn hoofd is, niet meer te testen.
Oké. Bedankt dan om het te lezen in het Nederlands, Brigitte.
Graag gedaan.
Eenzaamheid en de genuanceerdheid, het genuanceerd beeld daarvan is te zien op het Artefact Festival in Leuven. Karen Verschoor, het is ook nog een parallel programma waar heel veel rond te doen is. Sound en Vision programma. Film, ja. Dus Vision is film, hè? Klinkt een beetje. Maar jullie hebben dus een programma dat loopt tot en met. Wanneer loopt
1
het
maart,
allemaal?
Tot en met zondag 1 maart.
Waar kijk jij vooral nog naar uit?
Ik denk dat donderdagavond een speciale avond wordt. We hebben die avond uitgewerkt samen met Compagnie Tartare. En daar staat een kort film centraal, Kopschuif heet die. Gemaakt met tartaar, met mensen die met een psychiatrische problematiek kampen en die in beeld brengen wat de communicatieuitdagingen zijn of hoe moeilijk die connectie soms is voor iemand met een psychiatrische problematiek. Die avond wordt omkaderd.
Ja, en moeten mensen reserveren of gewoon langskomen? Ja,
ze kunnen een kaartje reserveren. Het is een gratis avond.
Ja, artefact.be of wat is
het? Via artefact.be of via de website van Stuk. Alle kanalen leiden normaal in de goede richting.
Alles tegen de eenzaamheid. En dank je wel nog eens voor dat paar sokken. Ik heb ze vandaag niet aan, want ze passen niet bij mijn outfit, maar ik ga ze zeker dragen. Hier is alles veilig. Is alvast Anneleen Van Offel een heel sterk debuut. Ik vind mensen moeten het gewoon kopen, lezen en eens naar Israël gaan. En dan ook op de Westbank gaan rondlopen. En
dan, ja, dat hoort daar. Ja.
Het hele plaatje gaan bekijken. Het is waarschijnlijk veel te vroeg om dat nu aan jou te vragen. Je hebt 7 jaar gewerkt aan, aan deze roman. Denk je al aan iets anders? Je hebt het daar straks zelf al gehint, dat je voelt dat het helemaal ergens anders naartoe gaat.
Ja,
waar werk je aan?
Ik werk op dit moment aan nog niks, maar er is wel iets aan het groeien in mijn hoofd.
Ja, je mag even gewoon niks doen. Ja. 7 jaar harde arbeid, het is je gegund. Dankjewel om langs te komen, dankjewel om dit boek te schrijven. Het is uit bij Lebowski. Morgen komt Mark Boog langs met zijn nieuwe dichtbundel Liefde in tijden van brand. Dan denken we allemaal aan... Voilà, dankjewel. Maar dit is iets helemaal anders. En dan praat ik ook met Stefanie Klaas over haar heel bijzondere theatervoorstelling Mia Kermis. Maar dat is voor morgen. Fijne avond nog. Dankjewel hier aan tafel iedereen. En dankjewel thuis om te luisteren.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.